Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 98 zingen wij het eerste vers. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed, zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm wrocht heil naar leed. En wat er verder volgt, we noemden nu het eerste vers van Psalm 98. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk van het 67ste tot en met de 80ste vers. Wij herzeggen nu Lucas 1, de versen 67 tot en met 80, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 134, daarvan het derde vers, dat's Heere zegen op u daal.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We samen gaan lezen Lucas 1 vanaf vers 67. En Zacharia, zijn vader, werd vervuld met een heilige geest en profeteerde, zeggende: geloof zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. En aan de eed die hij, Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onzes levens. En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want ge zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven en vergeving hun zonden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid God, onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindje wies op en werd gesterkt in den geest en was in de woestijnen tot de dag zijn vertoning aan Israël.
Gewijnt wel op voorbeden te doen voor Juda Volmer van de Vlaanderenlaan, die ter observatie opgenomen is in het ziekenhuis. Voor mevrouw Kofferman Schilder van de uitleg, van wie die vanwege pijnklachten naar het ziekenhuis moest en inmiddels wel weer thuis mag zijn. Voor de heer Van Meijeren van de Groen van Prinsterenstraat, die morgen voor revalidatie naar IJsselheem gaat. En voor mevrouw De Groot van de Ekelhagen, die morgen opnieuw een operatie moet ondergaan. Wij hopen dankzegging te doen voor de heer Brandwijk van de Bergakkerweg, voor mevrouw Kolk Visser uit Doornspijk en voor Annelien Holtland van de Jasmijnweg, die alle weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis, en voor Wouter Lankman uit Doornspijk, die in de achterliggende week met hevige buikpijnaanvallen naar het ziekenhuis moest en behandeld moest worden. Inmiddels mocht hij ook weer thuis komen uit het ziekenhuis. Verder hopen wij te gedenken aan het echtpaar van Engelen Buitenhuis van de Houtwalhof, van wie een broer van mevrouw van Engelen is overleden. Gemeente, laat ons voor en met elkander het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Meent er nog één vraag rest ons van zondag 6? En dat past ook heel mooi in de tijd van het kerkelijke jaar, deze derde adventszondag, namelijk vraag en antwoord 19. Waar de vraag gesteld wordt, waaruit weet gij dat? Antwoord uit het heilig evangelie, hetwelk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Gemeente, het gaat in deze vraag en in dit antwoord om het heilig evangelie. En dan komen wij in dit antwoord vier zaken tegen. In de eerste plaats geopenbaard in het paradijs. In de tweede plaats verkondigd door de profeten. In de derde plaats uitgebeeld door de ceremonieën. En in de vierde plaats vervuld door Christus. Dus het heilig evangelie, onze eerste gedachte, geopenbaard in het paradijs. Door God zelf, lezen wij. Namelijk aan Adam en Eva, jongens en meisjes. Waar de Heere de moederbelofte heeft uitgesproken. Kennen jullie die? Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Dat is voor de eerste keer na de zondeval dat het heilig evangelie klinkt. In de tweede plaats verkondigd door de profeten. We lezen dat in het vervolg van het antwoord. Door de heilige patriarchen, dat zijn de aartsvaders en de profeten, laten verkondigen. In de derde plaats uitgebeeld door de ceremoniën. Uitgebeeld, dat wordt hier genoemd voorbeelden. Het zijn zichtbare voorbeelden geweest. Zij hebben het heilig evangelie uitgebeeld, voorgesteld. En in de vierde plaats door zijn enig geboren zoon vervuld, namelijk toen de Heere Jezus gekomen is en alles wat er van hem voorzegd is ook heeft vervuld. Het woordje vervuld hebben we ook vanmorgen gehoord. Hongerigen worden met goederen vervuld. En hier staat opnieuw dat de Heere Jezus het heeft vervuld. Hij heeft het woord vervuld en zal het ook aan de hongerigen in hun hart vervullen. Zondag 6, ja, dat was een bijzondere zondag. Want in zondag 6 kwam het tot de bekendmaking van de middelaar. We hebben gezien ook in zondag 5, aan het begin van het stuk van de verlossing, bleef de middelaar toch nog verborgen. Hoewel inmiddels wel duidelijk werd dat het niet om een middel ging, maar om een middelaar. Maar pas in zondag 6 horen wij de vraag, wie is deze middelaar? Die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is. En wij hebben het gehoord de vorige keer hoe die middelaar hier getekend wordt in zijn middelaarsheerlijkheid. Onze Heere Jezus Christus. Wat dat betreft dan blijft de zondaar in zondag 6 niet voor een misschientje staan. Na de voorbereiding die er geweest is, of zoals we dat vanmorgen noemden, de toeleidende weg tot Christus. Zondag 2 tot en met 4 van de Heidelberger openbaart hij zich ook in zondag 5. En gemeente, hoe doet de Heere dat nu? Hoe openbaart Christus zich aan een zondaar? Wel, daar gebruikt hij een middel voor. En het middel wat hij daarvoor gebruikt, dat is het heilig evangelie. Dat is zijn woord. Dus jongens en meisjes, als je de Heere Jezus wil leren kennen, dan is daar maar één middel voor en dat is het woord.
Nee, niet dat het woord alleen genoeg is, want die moorman op die wagen had ook het woord. En het ging over de Heere Jezus, maar hij kwam niet bij de Heere Jezus. Nodig was dat er een uitlegger kwam en dat de Heilige Geest dat woord in het hart van de moorman bracht. Maar het middel wat ook daar gebruikt werd, dat was het woord. Waaruit weet gij dat? Waaruit weet je dat de Heer Jezus de enige middelaar is? Nou, wij weten dat allemaal en wij weten dat ook uit de Bijbel. Hoe zouden we het anders moeten weten? Dat is ons van kinds af aan bijgebracht, dat de Heer Jezus de zaligmaker is. Maar we moeten er wel even op letten, als in zondag 6 over weten gesproken wordt, dan is dat het weten des geloofs. Zondag 7 sluit daar straks naadloos bij aan, als het gaat om het weten door het geloof. Waaruit weet gij dat? Het is wel heel mooi dat dat hier een weten genoemd wordt, gemeente. Er staat niet waaruit hoopt gij dat of waaruit denkt gij dat. Want het geloof is een zeker weten. Een 100% zeker weten. Dat is geen misschientje, een stellig weten, zegt zondag 7. Dan hoor ik Job zeggen, want ik weet mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. Hij weet het zeker. En dan hoor ik Paulus verschillende keren zeggen, want wij weten. En dat bedoelt hij niet zo, maar ik weet het met mijn verstand, zoals iedereen dat weet. Maar dan wil hij zeggen, ik weet dat in mijn hart door het geloof. En hoe is hij aan die wetenschap gekomen? Hoe komen mensen aan die wetenschap? Nou, hier staat het, uit het heilig evangelie. Evangelie, dat betekent letterlijk blijde boodschap. De Bijbel bestaat uit twee delen. De Bijbel bestaat uit de wet en het evangelie. En waarom staat hier nou ook niet uit de wet en uit het evangelie? Nou, omdat je uit de wet de Heer Jezus niet leert kennen. De wet gaat wel aan het evangelie vooraf. We hebben gehoord van de wet in zondag 2 al van de Heidelbergse catechismus. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Dus die wet heeft een functie in de toeleidende weg naar Christus. Maar die wet die openbaart Christus niet. Die wet die drijft wel naar Christus. Die wet die geeft geen rust. Die wet is als een bloedwreker die de zon daar op de hielen zit. Maar die wet die openbaart Christus niet. Dat doet de wet niet. De wet eist. De wet slaat. De wet verdoemt. Maar de wet belooft niks. Het evangelie belooft. Het evangelie dat opent de ogen voor Christus. Het evangelie dat laat het licht op zijn persoon vallen. Ja, dat evangelie, dat lees je in het Nieuwe Testament, maar dat lees je ook al in het Oude Testament. Dat evangelie is er door de hele Bijbel door. Alleen er is wel een verschil. In het Oude Testament is dat evangelie nog in de knop, zou je kunnen zeggen. En in het Nieuwe Testament is de bloem van het evangelie open gegaan. In het Nieuwe Testament lezen wij het evangelie heerlijker dan in het Oude Testament. Het Nieuwe en het Oude Testament, dat verhoudt zich tot elkaar als de vervulling en de belofte. Maar daaruit kun je de Heere Jezus leren kennen. Dat middel gebruikt de Heere om zijn Zoon te openbaren uit het heilig evangelie. En de eerste keer dat evangelie klinkt, dat is net na de zondeval. Wat is de Heere goed? Dat heeft niet lang geduurd. De Heere is zelf de eerste die dat evangelie in het verloren paradijs predikt. ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Als je een samenvatting wilt van het evangelie, nou, daar heb je een samenvatting van het evangelie. Het evangelie is niet, doe dat en gij zult. Sommige mensen maken van het evangelie een nieuwe wet. Het evangelie is geen wet. Het evangelie is een belofte. De Heere zegt, ik zal vijandschap zetten. De Heere vervult het evangelie. De Heere heeft dat geopenbaard aan Adam en Eva in het paradijs. Hoe dan? Ja, de Heere is daar niet mee begonnen. Dat is ook wel weer even belangrijk, gemeente. Daar is ook de wet aan vooraf gegaan. Het begon niet met Jezus in het paradijs. Het was wel een vrucht van Jezus, maar het begon met het opzoeken van Adam en Eva. Het begon met hun bekering. Zij waren weggehold van God, jongens en meisjes. En wat doet de Heere? Hij roept hen terug en zegt, waar zijt gij? Kom eens tevoorschijn. Ze werden door de Heere geroepen. En dat is nog het eerste wat moet gebeuren. Het eerste is de wedergeboorte. Het eerste is de roeping. Het eerste is dat God een mens tevoorschijn roept. Want wij zijn bij God vandaan gevlucht. Is dat in ons leven al gebeurd? Waar zijt gij? Of de Heere zegt tegen Levi, volg mij. Weg uit die wereld van het geld. Kom mij achterna. De een wordt hier vandaan geroepen, de ander wordt daar vandaan geroepen. Maar gemeente, wij moeten tevoorschijn geroepen worden. Dat is het eerste wat nodig is, dat het komt tot een breuk met ons oude leven. En als dat gebeurd is, dan gaat de Heere aan Adam en Eva een paar vragen stellen. Ontdekkende vragen. Hebt gij van die boom gegeten waarvan ik u gebood dat gij die, waarvan gij niet eten zoudt? Vragen waar de Heere allang het antwoord op wist, maar om hun nader te ontdekken aan hun verloren staat en de boosheid van hun zonden. Zij moesten komen tot een schuldbelijdenis. Zij moesten gaan erkennen, ik heb gegeten, inderdaad, ik heb gegeten, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. En pas na die schulderkentenis gaat de Heere dat heilig evangelie openbaren. Hetzelfde zie je bij de koperen slang. Pas na de schulderkentenis van het volk mag Mozes die slang omhoog richten. Dus eerst een buigen voor God. Eerst een erkennen van de schuld en dan het heilig evangelie. En gemeente, dat is nog de volgorde die de Heere houdt. De Heere gaat niet om zijn recht heen. We gaan zondag 2 tot en met 4 niet overdoen. Maar dat is de weg waarin plaats komt voor Christus, die hij openbaart vanuit het heilig evangelie. Zo prachtig verwoord in de moederbelofte. En waarom wordt die moederbelofte de moederbelofte genoemd? Wel eenvoudig omdat dat de moeder van alle beloften is. Alle andere beloften komen uit die belofte, ik zal. En dan heb ik het over de beloften van het genadeverbond. Al die beloften die spreken van die genade die de Heere in Christus doen zal om zijnentwil, ik zal. Dat is evangelie. Dat is nou evangelie, gemeente, voor een zondaar. Ik zal. Dat is evangelie voor een verloren mensenkind. Er zijn mensen die zoeken het evangelie in doen. Die zeggen, dominee, dat zou u eens wat meer moeten zeggen. Wat wij allemaal moeten doen. Spoort u ons daartoe aan. Maar dat is geen evangelie. Dat is geen evangelie. Dat lijkt soms een rijke evangelieprediking te zijn. Als een predikant maar oproept, je moet dit doen en je moet dat doen, je moet zus doen en zo doen. En ja, dan kun je tenminste nog eens wat. Dat is waar, maar het is geen evangelieprediking. Dat lijkt een ruime prediking, maar het is eigenlijk een wettische prediking. Evangelieprediking is: ik zal vijandschap zetten. Dat is een rijke boodschap voor mensen, gemeenten die niks meer kunnen. Die als schuldenaar aan de grond genageld staan. Die de dood verdiend hebben. En tegen wie de Heere gaat zeggen wat hij nu wil en zal doen. En dat is onvoorwaardelijk. Het evangelie is onvoorwaardelijk. Het ligt vast in de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Dat is de rijkdom van het evangelie. Het gaat van God uit. En daar worden mensen blij mee die door de wet verbrijzeld zijn. Met zo'n boodschap. Want die mensen die kunnen het nooit meer goedmaken wat zij bedorven hebben. En zo is God begonnen aan het begin van de Bijbel. O wonder van genade, nog in Genesis 3. Het zou wel een wonder geweest zijn als de Heer er in Genesis 32 mee gekomen was. Maar in hetzelfde hoofdstuk van de val lezen wij dat heilig evangelie aan Adam en Eva geopenbaard. Mag u het ook weten? Dat is wat, gemeente, als de Heer in je leven komt. Als je als een verloren zondaar niet weet hoe het verder moet. En als de Heer dan gaat zeggen: ik zal. Als je voor het eerst van je leven mag geloven dat er nog doen aan is, ook al zul je het zelf nooit meer goed kunnen maken. Ik zal. Het heilige evangelie. We gaan naar onze tweede gedachte, verkondigd door de heilige profeten. Dus eerst heeft de Heere dat zelf gedaan. En daarna heeft de Heere dat overgegeven aan zijn dienstknechten om dat te doen. Daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. In die tijd was er nog geen beschreven woord. 2500 jaar dat de aarde bestond, was er nog geen Bijbel. En in die tijd heeft de Heer de vaderen willen gebruiken en de profeten willen gebruiken om zijn wil bekend te maken. En dan langzaam maar zeker, dan komt er, Mozes is de eerste Bijbelschrijver. En dan komt er langzaam maar zeker een beschreven woord. Dat woord dat hebben wij nog. En dat is opgetekend uit de mond van de patriarchen en profeten. Ze hebben mogen wijzen op de komende Christus, want hij was er nog niet. Adam en Eva zijn uit het paradijs verzonden en zij hebben hem wel spoedig verwacht, dat geloof ik vast en zeker. Toen Eva haar eerste kind kreeg, noemde ze zijn naam Kain en ze riep het uit: ik heb een man van de Heere gekregen. En ze heeft gedacht ongetwijfeld dat dat het zaad was van de moederbelofte. Maar hij was de verlosser niet, hij was een doodslager van zijn broeder. De Messias is gekomen, gemeente, in de weg van verwachten. Het hele Oude Testament is zwanger geweest van de komende Messias. Over een toeleidende weg tot Christus gesproken. Het Oude Testament is vol van profetieën die heen gewezen hebben naar de komende Messias. En ook onder het Oude Verbond heeft men veel van hem mogen horen. Wij lezen bijvoorbeeld in het Oude Testament wanneer de Heere geboren zou worden. Dat hebben de profeten mogen verkondigen. En dat is zo nauwkeurig beschreven dat het onvoorstelbaar is dat de Joodse mensen hun eigen Bijbel wat dat betreft niet geloven. Want wat lezen wij? We lezen dat Jacob zegt op zijn sterfbed: de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Nou, wanneer is de wetgever geweken van Juda? 70 na Christus is Jeruzalem verwoest. Juda heeft niks meer te zeggen. Wanneer had Juda nog iets te zeggen? Dat was in de tijd van de Romeinen. toen het Sanhedrin nog enige bevoegdheid had. En daarna is de wetgever geweken. Dus in ieder geval 70 voor Christus moet de Messias gekomen zijn. En het Sanhedrin heeft nog iets te vertellen als de Heer Jezus leeft, maar ze mogen niet eens meer over zijn dood beschikken. De wetgever is bijna geweken. En Silo was gekomen. Daniel heeft geprofeteerd dat er 49 jaarweken zouden vergaan, voorbijgaan, totdat de Messias komen zou. 490 jaar na de ballingschap, dan ben je in de volheid des tijds. Toen stond de kribbe van de Heere Jezus in Bethlehem. De profeten hebben verkondigd dat de tweede tempel nog zou staan. En dat de heerlijkheid van dat tweede huis groter zou zijn dan de heerlijkheid van dat eerste huis. Want in dat eerste huis, in de tempel van Salomo, daar is de Heere Jezus nog nooit geweest. Maar in dat tweede huis, na de ballingschap, daar zou de Messias komen. En daarom de vrede van dat huis zal groot zijn, omdat de vredevorst daar komen zou. Nou, dat tweede huis, dat ligt ook in puin. Het is toch dwaas dat de Joden nog naar de komst van de Messias uitkijken. Want het tweede huis, dat is al lang verwoest. 70 na Christus is dat verwoest. En Christus zou komen en in dat huis zijn. De tweede tempel zou nog staan. De plaats van de geboorte was in het heilige evangelie duidelijk geworden. Welke profeet heeft dat ook alweer gezegd, jongens en meisjes? Waar de Heer Jezus geboren zou worden? Micha. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen, onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Het heilige evangelie heeft geklonken bij de profeet Haggai, die beschreven heeft hoe de omstandigheden zouden zijn bij de komende koning. Hij zou niet komen in rijkdom en heerlijkheid, maar hij zou arm zijn. En hij zou Jeruzalem binnenkomen op de rug van een ezelin. Het is allemaal precies in het heilig evangelie uitgedrukt. En de vromen, die hebben naar zijn komst uitgezien. Hebreeën 11, ze hebben hem van verre gezien en geloofd en omhelst. En hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op deze aarde waren. Een prachtig voorbeeld daarvan is Abraham. Een van de patriarchen, de vader van de patriarchen. En dat voorbeeld dat heeft de Heer Jezus zelf genomen toen hij in gesprek was met het Joodse volk. En hij heeft gezegd, Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zou zien. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Abraham leefde als een heiden aan de overzijde van de Jordaan. Maar de Heere heeft hem uit Ur der Galdeeën gehaald. Hij heeft hem geroepen, zie je wel dat het met die roeping begint. Hij heeft hem geroepen, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En de Heere heeft hem laten zien hoe nodig dat het was dat de Messias komen zou. Het zaad dat zou uit hem geboren worden en Abraham heeft daarna verlangd dat de Christus geboren zou worden. Hij heeft met verheuging verlangd en dat heeft in zijn beleving ontzettend lang geduurd. Dat heeft 25 jaar geduurd eer dat zijn zoon geboren wordt. Zolang als Abraham geen zoon heeft, kan ook uit hem niet de Messias geboren worden. En de weg waarin dat gegaan is, gemeente, is ook voor ons vandaag tot onderwijs. Dat is door de onmogelijkheid heen gegaan. Misschien zijn er ook mensen in de kerk die een belofte hebben gekregen dat ze de Heere Jezus zullen mogen ontmoeten. Maar die zeggen, dominee, ik weet niet hoe het moet. Het loopt helemaal verkeerd. Nou, dan is uw weg eigenlijk helemaal geen vreemde weg. Want dat ging bij Abraham ook zo. De Messias was aan Abraham beloofd. Nou, dan zou je verwachten, als de Heere dat belooft, dan wordt Sarai zwanger en dan een jaar later hebben ze een kind. Nee, vergeet het maar, Sarai was onvruchtbaar. En de onvruchtbaarheid wordt alleen maar groter, want de Heere wacht zelfs tot het haar opgehouden is te gaan naar de wijze der vrouw. We zouden zeggen, jongens en meisjes, tot ze oma is geworden. Heeft geen kinderen, maar de leeftijd van een oma. En oma's krijgen geen kinderen meer. Tenminste, niet oma's als Sarah die onvruchtbaar zijn, die al geen kinderen konden krijgen en dan nog eens zo oud geworden zijn ook. En dan gaat de Heere zijn belofte vervullen. Dan komt de Heere met een boodschap: volgend jaar, omtrent deze tijd des jaars, zal Sarai een zoon hebben. Kan toch niet? Ja, zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen, vruchtloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht. Nee, de Heere doet wat hij zegt. En Abraham heeft nog gewankeld in die periode. Hij is op het voorstel ingegaan van Sara om met Hagar te trouwen. Maar dat was de oplossing niet. De profeten, de patriarchen, ze hebben dat verkondigd, maar op zo'n manier dat ze daar zelf ook helemaal bij betrokken waren, gemeente. En we mogen blij zijn dat dat opgeschreven is. Hoe die mensen dat beleefd hebben. Ja, u zegt, maar wij zijn in het Nieuwe Testament, dus wij hoeven niet meer mee te maken wat zij meegemaakt hebben. Ik dacht het wel. Want zij moesten misschien vooruitzien, maar wij zullen terug moeten zien, 2000 jaar terug. En daar is hetzelfde geloof voor nodig. Daar zijn dezelfde geloofsoefeningen voor nodig. En daarom, die geschiedenissen van de patriarchen en die geschiedenissen van de profeten, die staan boordevol onderwijs voor de adventsweken. Het is eigenlijk jammer dat er maar 4 weken zijn om daarover te preken. Want er zit zoveel onderwijs in hoe nou de zondaar bij Christus komt en Christus bij de zondaar, in een weg waarin mensen er helemaal tussenuit gaan. Daarna door de patriarchen en profeten laten verkondigen. Dan in de derde plaats uitgebeeld door de ceremoniën. Wij denken misschien wel eens dat de mensen in het Oude Testament maar weinig kennis van de Heere Jezus hebben gehad. Maar jongens en meisjes, ik denk dat ze meer kennis hadden dan wij. En waarom denk ik dat? Omdat de Heere hen, ja, mag ik het zo zeggen, een prentenboek had gegeven, waarin alles van de Heere Jezus was uitgebeeld. En dat prentenboek, dat waren de heilige ceremoniën. Daarin werd Christus uitgebeeld. Dat is de ceremoniële wet. Die stond vol met talloze regeltjes. Die mensen waren daar de hele dag mee bezig, wat wel mocht en wat niet mocht. En waar waren die regeltjes nou voor bedoeld? Om te wijzen op Christus. Zij konden tot in de kleinste bijzonderheden weten wat het werk van Christus was. De ceremoniële wet, die gaat over heilige plaatsen, heilige personen, heilige dingen, heilige tijden. En denk eens aan de priesterdienst, denk eens aan de hoge priester. Alles was voorgeschreven. Welk kleed dat hij aan moest, welke handelingen dat hij verrichten moest, tot het wassen van de handen toe. Is dat nou allemaal belangrijk? Ja, want daar zat allemaal een boodschap in. Dat wees allemaal naar de reiniging door Christus. En het belangrijkste stuk, denk ik, van de ceremonieën, dat zijn wel de offers. Nou, er zijn hoofdstukken vol geschreven in het boek Leviticus over die offers, over de brandoffers en de schuldoffers en de zondoffers en de dankoffers. Dieren die daarvoor geslacht moesten worden, bloed wat moest vloeien. Het wees allemaal heen naar Christus. Zo, dan zullen er wel veel gelovigen geweest zijn. Als ze zo goed les van de Here krijgen, want ja, de ceremoniële wet wordt wel genoemd de pedagoog tot Christus. De Here wil de opvoedkundig, het volk van Israël, met een prentenboek zou je kunnen zeggen, bij Christus brengen. Nou, als de Here het dan ja, zo duidelijk heeft uitgelegd, dan zou je toch wel verwachten dat er heel veel mensen zijn die dat geloven. Nee, ze deden de dingen, dat deden ze wel, ja, die voorgeschreven werden. Maar als er geen geloof is, gemeente, dan komt de mens niet bij Christus. Als er geen plaats is voor Christus, als die toeleidende weg naar Christus niet gekend is, dan komt een mens niet bij Christus. En nu zijn er mensen geweest, in de loop der tijden zeker, die zijn door die ceremonieën bij Christus gekomen. Ik denk zelfs voor de instelling van de ceremoniële wet aan Kaïn en Abel. Abel bracht een offer, Kaïn bracht een offer. En waarom was dat offer van Abel nou beter? Omdat Abel offerde door het geloof. Abel zag op Christus. Voor hem was dat niet zomaar een offer. Voor hem waren dat niet zomaar gaven. Hij zag op Christus. En daarom is het offer van Abel aangenaam geweest voor de Heer. Maar Kaïn, die begreep er niks van. En misschien heeft hij wel meer geofferd dan Abel, ik weet het niet. En zo was er met al die mensen die hun dieren kwamen brengen om geofferd te worden. De meesten deden dat gewoon om zich aan de regels te houden. Maar zij beseften niet dat dat mes wat de keel van het dier doorsneed, dat dat eigenlijk hen had moeten doden. U begrijpt, mensen die zo een offer kwamen brengen, die stonden daar heel anders bij. Mensen die geloofden dat er bloedstorting nodig was en anders geen vergeving, die beleefden dat heel anders. En mensen die ook zagen, dit is nog niet genoeg, maar er moet een ander komen om zijn bloed te storten. Die hadden niet genoeg aan die ceremonieën, maar die hebben uitgekeken naar Christus. Het was maar een voorbeeld, het was maar een uitbeelding, het was maar een plaatje, maar het was Christus niet. En die ceremoniële wetten die hebben wij niet meer. Die uitbeelding is er niet meer. U zegt misschien jammer. Maar dat kan niet meer, want het voorhangsel is gescheurd. En dan zegt u, ja jammer, want dat is eigenlijk zo mooi. Dat had ik eigenlijk ook wel gewild, dat wij dat in onze kerk ook zouden doen. Al die dingen, die zichtbare heenwijzingen naar Christus. Nou, die zijn er nog wel in onze kerk. Geen ceremonie meer, maar er is nog wel een zichtbare heenwijzing naar Christus. Er zijn er zelfs twee jongens en meisjes. Maar in de Here zijn werk laat uitbeelden. Weet je wat ik dan bedoel? Ik denk aan de doopsbedieningen die in het achterliggende jaar gelukkig mochten doorgaan. Het water van de doop, dat wijst op het heilig evangelie, net zoals het water onder de ceremoniële wet. Het water van de doop, dat wijst naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Het water van de doop wijst erop dat er reiniging mogelijk is. En gemeente, hoe hebben wij in 2021 die doopdiensten bijgewoond? Hebt u met een verlangend hart in de kerk gezeten? Hebt u gesmeekt, o God, was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Ja, als u dat nou allemaal niet kent, dan zijn we geen haar beter dan de Joden. Want er is maar één verschil, dat is dat de tekenen die wij hebben, die bevatten geen bloed. Bij hen wel. Maar verder is de boodschap hetzelfde. De boodschap is dat alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. En omdat dat bloed gestort is, daarom hebben wij in onze sacramenten geen bloed meer. Maar de betekenis is hetzelfde. De uitbeelding is hetzelfde. En ik denk aan heiligavondmaal. 1 keer 2021. Wij hoeven niet het jaar af te sluiten, gemeente, zonder bediening van het heiligavondmaal. 1 keer. Al zou dat nou de enigste keer van ons leven geweest zijn dat we dat gezien hadden. Wat is daar een boodschap van uitgegaan? Het hele evangelie heeft daarin geklonken. Jongens en meisjes, jullie hebben het gebroken brood gezien. Jullie hebben de wijn gezien. Jullie hebben gezien de tekenen die de Heere gegeven heeft. Jullie hebben het heilig evangelie niet alleen gehoord, maar je hebt het ook gezien, uitgebeeld. En wat heeft het gedaan? Heb je ook verlangd om te mogen eten van het brood van Bethlehem? Of leef je nog van datgene wat de wereld geeft? Is dat nog spijze en drank voor je? Gemeente, wij kunnen niet zeggen. Als de Joden niet kunnen zeggen dat de Heere het niet heeft laten uitbeelden, dan kunnen wij ook niet zeggen dat de Heere het niet heeft laten uitbeelden. Het evangelie is hoorbaar gepredikt. Dat heb ik geprobeerd om het aan uw oor te brengen. En het evangelie is zichtbaar gepreekt. Het is ons tentoongespreid. Die gerechtigheid van de middelaar. Kent u hem? En als je hem niet kent, waarom leef je dan nog zo rustig? Waarom is het dan geen nood? Zoals bij die mensen in het Oude Testament. Zoals bij Abraham. Die niet rustig kon leven, want hij moest Christus hebben. Dus wat dat betreft is er geen enkel verschil tussen toen en nu. We gaan naar onze vierde gedachte, vervuld door Christus. Eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we Psalm 89 en daarvan het 9e en het 15e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. 89 vers 9 en 15. onze vierde gedachte vervuld door Christus en ten laatste door zijn enig geboren Zoon vervuld. Het evangelie, de belofte, is in vervulling gegaan. Ten laatste, na de nodige voorbereidingen die daaraan vooraf gegaan zijn. Het moest eerst zijn de volheid destijds. En toen heeft de Heere zijn belofte vervuld. Toen de engelen zongen, jongens en meisjes, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Wanneer is het evangelie vervuld? Toen het kerstfeest werd. Toen de Zoon van God gekomen is, die het geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernederd, vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, is de mensen gelijk geworden, uitgenomen de zonden. Hij heeft zich laten neerleggen in de beestenstal, vervuld. Het is alsof de aarde dreunde toen God dat deed, vervuld, vervuld, zo vlekkeloos en ongeschonden wordt heidendom ten toon gespreid. Toen zijn de herders gekomen, met haast. En ze vonden Jozef, Maria en het kindeke liggende in de kribbe. Toen zijn de wijzen gekomen vanuit zo verre land. Toen zijn Simeon en Anna gekomen. Toen zijn degenen die de verlossing Israëls verwachten, die zijn gekomen aan de vervulling van datgene waar ze zo lang naar hadden uitgezien. Het evangelie vervuld. Nou, dat was nog maar het eerste stukje. Dat waren nog maar de eerste zonnestralen. Want het evangelie is pas echt vervuld als de Heere Jezus zijn weg heeft afgelegd. Dan begint hij pas. En natuurlijk is dat belangrijk. Kerstfeest is heel belangrijk, maar dat is nog maar het begin. Vervuld. Dat kun je in veel dieper opzicht zeggen toen de Heere Jezus het uitriep aan het vloekhout op Golgotha. Het is volbracht. Het is vervuld. Al de eisen tot de zaligheid zijn ingewilligd. Het sterven van de middelaar. Toen is het evangelie nog nader vervuld. Ja, en als de Heer Jezus in het graf was blijven liggen, daarom kun je op Goede Vrijdag ook geen punt zetten. Vervuld, als de steen wordt weggerold door de engel en als de Vader zijn Zoon uit het graf roept tot het leven, ja, dan is het evangelie pas echt vervuld. En daar eindigt het nog niet, want Christus moest nog naar de Vader, de hemelvaart. Hij moest zijn kerk nog terugbrengen. Dan klinkt het pas echt vervuld als hij daarin komt. En als Psalm 68 in vervulling gaat. Dat hij de hemel ingaat vol eer. De kerker zijn buit wordt. En hij gaven mag nemen om uit te delen. En dan staat er nog geen punt. Pinksteren. Ja, met Pinksteren kun je pas echt zeggen vervuld. Als hij de Heilige Geest zendt naar deze aarde. En in die tijd leven wij. Wij leven in de tijd van de vervulling. De Heilige Geest is nedergekomen. De Heilige Geest is op deze aarde. En wat is nou nodig? Nou, hetzelfde als wat in het Oude Testament nodig was. Dat dat toegepast wordt aan ons hart. En dat wij de Heere Jezus vanuit het woord door de Heilige Geest leren kennen. En gaat daar nou je hart naar uit? Gaat niet buiten de schrift om? En daarom mensen die het om Jezus te doen is, die vind je altijd in de kerk. Die slaan geen dienst over, indien mogelijk. En die zitten met een bloedend hart thuis als ze niet kunnen komen. Die zijn in de kerk. Die zijn bij de bijbellezingen, die komen door de weeks naar de kerk. Kan toch niet zijn dat mensen aan het avondmaal gaan maar in de week nooit in de kerk komen, kan toch niet? Als het je om Jezus te doen is, dan zou je iedere dag wel naar de kerk willen komen. Want hij openbaart zich door zijn woord. Hij geeft zijn middelaarsverdiensten door zijn woord. Gaat niet buiten de schrift om. En hoe ver kun je dan mee vanmiddag? Mag u dan ook weten, vervuld. Kent u de geboorte van Christus voor u? Zoals de engelen dat mochten weten, dat u heden geboren is. Ja, dat is toch voor ons allemaal? Nee, ja, dat zeggen veel kerstversjes wel, maar zo is het natuurlijk niet. Hij kwam voor ons al te gaar. Nee, dat werd tegen de engelen, dat werd tegen de herders gezegd door de engelen, dat u heden geboren is. Kijk, als ik mag tegen u mag zeggen dat voor u heden geboren is, dan mag ik ook zeggen dat voor u heden gestorven is. Dat is hetzelfde. Maar dat is iets wat de Heer alleen tegen ons zeggen kan. Ik mag die Christus uitschilderen, dat wel. Voor allemaal, net als de herders dat deden. Wat hun van dit kindeke gezegd was, dat hebben ze tegen alle mensen verteld. En dat zou ik ook graag willen doen. Maar je moet het weten, persoonlijk gemeente. Is het kerstfeest geworden? Dat weet je toch? Als dat gebeurd is. Johannes zegt, het was omtrent de 10e uur. En stond er toen een punt? Dat is toch niet het hele evangelie? God wil dat aan zijn recht genoegdoening geschieden. Kent u de troost van zijn verzoenend sterven? Is dat een rustpunt geworden van uw hart, volk des Heren? Dat is het hart van het evangelie. De kruistriomf van vorst Messias. Het merg van het evangelie. Kent u hem als de levensvorst? Vervuld, wat krijg je dan een helder zicht op het werk van de zaligmaker? Kent u de vrucht van hemelvaart? Hebben wij het geleerd wat hij onderwezen heeft aan Thomas en aan Filippus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En ik ga heen tot de Vader. Dat al des vaders deugden in hem geschitterd hebben, vervuld. O, wat een diepte kennen wij de troost van Pinksteren. Het herstel met de drie enige God. Daar is het pas echt vervuld. En hier op deze aarde is dat door het geloof. Maar als dat straks in aanschouwen verwisseld mag worden, ja, dan is het woordje vervuld, helemaal vervuld. Als het waar mag worden wat we lezen in Psalm 68. Maar het vrome volk en u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen. Dan heeft die wet niks meer te eisen. Dan zal die wet nooit meer kunnen verdoemen, want in de hemel klinkt eeuwig vervuld. Vervuld door het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gij, o Lam Gods, hebt ons schoden gekocht met uw bloed. En hoe kom je daar nou aan, dominee? We hebben een Bijbelgemeente. En dan hoop ik dat je die maar heel vaak aan je hart mag drukken. Maar met eerbied gezegd, daar zit Jezus in. Daar zit de zaligmaker in. En hij moet daar uitkomen, gebracht door de Heilige Geest in ons hart. Om te mogen zeggen, ook voor mij vervuld. Weet u nog van vanmorgen? Wie zeggen dat? Hongerigen. Hongerigen worden met goederen vervuld. Heilsgoederen, weet u nog? Maar rijken worden ledig weggezonden. Amen.